merk dat iedereen ook altijd wel de behoefte heeft om gelijk iets te duiden. Ja, of het nou over radicalisering gaat of niet. Maar je wilt gelijk naar een heel verhaal, zeg maar. En daar zit natuurlijk wel een enorme valkuil in.
Ik denk dat een groot deel van mijn werk, heb ik hier gewoon mee te maken. Met dat soort wicked problems. Dus ik herken dat heel erg. En vooral het niet weten dat dat oké is. En dat je daar met andere mensen dus over kan spreken. Dat is heel fijn. Maar vooral ook, en dat, ik denk, daar hoor ik ook terug bij de anderen. Dat proces weten. Weten van oké, maar wat dan? En hoe komen we dan tot een goede oplossing? Hè? Waar we dan samen aan gaan werken. Ja, dat is heel erg van belang.
Mijn naam is Nora Hamidi. Adviseur bij Platform JEP. Dat staat voor Jeugd, Preventie, Extremisme en Polarisatie. Welkom bij deze podcast, die we opnemen in buurthuis De Rietwijker. JEP is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En het is een platform dat samen met en voor jeugdprofessionals werkt aan het voorkomen van extremisme. U hoorde net stemmen uit een groep van professionals waarmee we veel samenwerken. En eerder deze week spraken we met ze over het thema niet weten, onzekerheid, onderzoekend zijn bij een complex probleem als radicalisering. Hoe ga je daarmee om? Want, stel je voor, je werkt met een jongere met wie het al een tijdje niet zo goed gaat op school. En je weet dat zijn ouders weinig tijd voor hem hebben. Hij zondert zich af, is veel aan het gamen, actief op internetfora. En op die fora, maar ook in de klas, zegt hij dingen als: het blanke ras is gewoon beter. En als we nu niet in actie komen, dan verdwijnen we. Is het puberaal gedrag? Kan er sprake zijn van radicalisering? Hoe ernstig is dit nou? En vooral, wat moet je ermee? Het werken aan het voorkomen van extremisme betekent vaak dat je meer niet weet dan wel. Maar wat als je het fout hebt en een jongere krijgt onterecht het label potentiële extremist? Of je deelt geen informatie en houdt het bij je en iemand wordt echt gewelddadig. Hoe kun je toch ruimte maken voor het niet weten? Voor leren, voor reflectie bij de aanpak van radicalisering? Deze vraag verken ik met buurtsportwerker Galit Heyouf, innovatiedeskundige Suzanne Verdonschot en Annebrecht Dijkman, die deskundige is in professionalisering en radicalisering. Welkom allemaal.
Hoi, dankjewel.
Fijn om hier te zijn.
Dankjewel.
Galit, ik begin bij jou. Jij bent buurtsportwerker en hebt een project opgezet dat jongeren via voetbal een gesprek versterkt. Dat ze helpt om te gaan met tegenslagen, dat hun zelfvertrouwen verhoogt. Je begon zo'n 8 jaar geleden en werkte in een wijk waar al een paar jongeren uitgereisd waren naar Syrië. De aandacht in de media was enorm groot voor wat er gebeurde. Het project werd betaald door de gemeente, die hier natuurlijk ook veel aandacht voor had. Want gemeentes zijn verantwoordelijk voor het antiradicaliseringsbeleid. En ik ben benieuwd, jij ging met de jongeren aan de slag. Kun je eens vertellen wat hun situatie was? Wat houdt ze bezig? Wie zijn deze jongeren?
Nou, het zijn voornamelijk jongeren die zich bevinden in de adolescentiefase, jongvolwassenen. Het zijn allemaal, niet allemaal, maar de meeste zijn toch kwetsbare jongeren. En dit waren voornamelijk jongeren die te kampen zaten met vraagstukken. Ik denk daarbij aan sociale identiteitsvraagstukken en zingevingsvraagstukken. En het zijn met name doelen of lange termijn denken heb je daarvoor nodig. En je zag echt dat ze op zoek waren naar identiteit.
En wat was jouw rol daarin? Wat deed jij? Wat was jouw taak?
In het eerste opzicht was dat het opbouwen van een vertrouwensrelatie. En het werken met dit soort jongeren is complex. Omdat ze wantrouwig zijn en achterdochtig zijn. En link je al heel snel aan politie of aan de geheime dienst. Dus het werken met dit soort jongeren is lastig. En het heeft ook wel een tijdje geduurd om die vertrouwen te winnen. En dat belangrijk daarin is dat je transparant bent, dat je congruent bent, consistent bent. En dat is de basis.
En dat kun je nu heel mooi duidelijk zeggen. Want dit is belangrijk, dit weet ik nu. Was dat toen ook al zo? Wat was er nieuw voor jou toen je begon in het werken met deze jongeren?
Wat voor mij nieuw was, in eerste opzicht dat het heel dichtbij kwam als persoon. Ik heb ook zelf een zoektocht gehad. En dat is ook een beetje mijn referentiekader, mijn ervaring. En wat je in eerste opzicht gaat doen is, jouw referentiekader ga je dus gebruiken om jongeren te helpen. Dus je doet heel veel op gevoel. En je toetst bij de persoon zelf of het goed is. Maar daar zit geen theoretische basis achter. Dus het is heel veel op gevoel werken en intuïtie eigenlijk. En ja, dat zou ik nu wel anders doen.
Ja?
Ja.
Hoe zou je... Want wat... Dat werken op gevoel en intuïtie en ervaring, dat is eigenlijk iets wat je vanuit je weten doet, of vanuit dat wat je kent en kunt. Waarom zou je dat nu anders doen?
Dat zou ik nu anders doen, omdat ik in de afgelopen jaren wel vaker heb gereflecteerd. En dat je eigenlijk deskundig moet zijn, met name op theoretische basis, om dit soort jongeren te ondersteunen. En wat jongeren komen naar je toe met religieuze of theologische vragen. En ik ben geen theoloog, ik ben een sportbiedwerker, jongerenwerker. Dus dat was voor mij wel lastig om die vragen te beantwoorden. Dus wat ik met name deed was terugkaatsen. Dus hoe denk jij daarover? Wat vind jij ervan? Juist om jongeren toch zelfstandig en zelfredzaam te maken. Maar ook dat ze zelf op zoek gingen naar... en naar die informatie.
En heb jij wel eens gedacht, oh jee, waar ben ik eigenlijk mee bezig?
Ja, zeker weten, want het moeilijke hiervan is dat jongeren heel veel denken in wij, zij en wit-zwart. En jij als jongerenwerker of sportbuurtwerker, jij zit eigenlijk tussen twee werelden. Het systeemwereld en de leefwereld van de jongeren. En daar zit een kloof tussen. En ik ben eigenlijk bruggenbouwer. Het is voor mij lastig om dan kant te kiezen. En daarom probeer ik door middel van een gesprek jongeren bewust te maken. Te empoweren, zelfstandig te maken. En weinig tot geen advies geven. Want... daarmee kan je het gevoel hebben dat jij een jongen of een dame een richting opstuurt wat je niet wilt. Dus ik ben daar wel voorzichtig mee. Maar dat was ook voor mij proces leren.
Ja, want je zegt, zat ik tussen systeemwereld en jongeren in. Want wat vraagt, dat is dan even, dan noem ik even de systeemwereld, de gemeente.
Ja, klopt.
Wat vraagt die dan? Wat is...
Nou, wat ik de afgelopen jaren heb gemerkt, met name in het begin, dat vond ik echt heel moeilijk. Want ik kom uit de sportwereld, ik kom uit het sociaal domein. En dit waren veiligheidsvraagstukken. Dus daar is informatie geven of delen is enorm belangrijk. En dus aan de ene kant weet je dat het systeemwereld daarom vraagt. Maar de leefwereld die vraagt iets heel anders. En daar zit je dus tussen. En voor mij was dat het belangrijk... wat ik al eerder zei, is dat je het vertrouwen wint van de jongeren door transparant te zijn. Dus het delen van informatie, dat ging voor mij ook in een proces van anonimiseren. En met de kennis van nu, jongeren van tevoren informeren van hey, alles wat je tegen me zegt. Ik heb een meldplicht, dus als je mij dingen gaat benoemen die kwalijk zijn... Dan moet ik dat communiceren. Dus vertel mij datgene wat voor jou relevant is. En dat heeft ook gewoon tijd nodig gehad.
Ja.
Ja.
Dat was ook zoeken en leren.
Zeker weten.
Dus eerst vanuit je eigen intuïtie. En vervolgens heb je geleerd over hoe zit dat nou met die beroepscode. En hoe communiceer ik dan dat naar jongeren? En wat communiceer ik dan naar de gemeente?
Precies.
En als ik dat zo hoor, dan denk ik gelijk, oh, maar dan, dat levert weer opnieuw nieuwe vragen op. Want, ja, maar als je dat dan communiceert naar zo'n jongere, vertelt hij dan nog wel, is hij dan nog wel open en vertrouwt hij jou dan nog?
Ik denk wel dat je dan, als je procesmatig werkt, dan merk je bij jongeren dat je in het begin enorm op de oppervlakte laag zit. En ik denk hoe transparanter je bent, hoe dichter je bij de kern komt. Dus je gaat van oppervlakte laag naar middellaag, naar diepte laag. En ik heb dat wel gemerkt, wat in het contact is echt geven en nemen. Dus je bent je er bewust van dat je neemt, maar ik ben er maar ook bewust van dat ik geef.
Wat is daar het meest spannend in?
Informatie. Hmm. Informatie is enorm spannend. En je benoemde dat al eerder. Ik heb in mijn opleiding als maatschappelijk werker heb ik dus de beroepscode gehad. En dat was voor mij echt enorm belangrijk. Want het gaf me echt handvaten in wat dien ik wel te delen en wat niet. En het boek was ook zo geschreven dat, dat de cliënt of de deelnemer centraal staat. En dat draait ook om in mijn werk. En ik ben gelukkig ook door de gemeente zelf getraind in het erkennen en herkennen van radicalisering. Maar ik ben ook getraind als specialist om jongeren te ondersteunen.
Dus eigenlijk heb je geleerd om met allebei die vragen en belangen om te gaan. Dus en het vertrouwen opbouwen met die jongeren. Mm. En transparant kunnen zijn over dat wat je mensen doet. En ook naar de gemeente kunnen kijken van wat kan ik wel en niet communiceren.
Het klopt.
En wat mag en wat voelt goed nog en wat niet. En dat is het zoeken eigenlijk geweest. En daar heb je ook handvatten in gekregen door die beroepsopleiding.
Dat klopt. En wat er ook beschreven staat in het boek zijn dilemma's. Mm-hmm. Ik heb daar ook heel erg mee gezeten. Mm. Zoals afstand en nabijheid. Was een dilemma wat voor mij vaker terugkwam. En dan ga je ook in momenten komen dat je denkt van, hey, dit weet ik niet. Dus ik dien het te onderzoeken. En ik ben blij dat ik in mijn netwerk andere jongerenwerkers had, hulpverleners had, de opdrachtgever, mijn eigen werkgever, waar ik mee in gesprek kon gaan hierover. Dus dat was wel fijn voor mij om dit te kunnen delen, om zo een bewustere keuze te maken in het werk met deze jongeren.
Want hoe kreeg jij ruimte dan om dat niet weten te onderzoeken?
Die ruimte kreeg ik, die heb ik eigenlijk zelf gecreëerd. En daarbij werd ik ondersteund. Dus er was wel draagvlak vanuit de opdrachtgever en vanuit mijn eigen werkgever. En wat ik merk in mijn ervaring de afgelopen 8 jaar, ook de jaren daarvoor, is dat jongerenwerkers heel weinig of helemaal niet reflecteren, omdat ze er de tijd niet voor hebben. En jongerenwerkers, ik wil niet zeggen iedereen, maar dat is wel wat ik heb ervaren, is dat ze heel oplossingsgericht denken. Het zijn veel doeners en weinig tijd hebben of weinig stilstaan om te reflecteren. En ik denk dat ik gegroeid ben doordat ik reflecteerde. Dus ik heb die tijd gecreëerd, eigen gemaakt en heb gereflecteerd op verschillende manieren. Dus door met een adviseur in gesprek te gaan, met een deskundige, intervisiemomenten, supervisiemomenten, al die momenten gecreëerd om te reflecteren en om te groeien.
Anne Brecht, jij werkt met jeugdprofessionals en organisaties eigenlijk in heel Nederland. Ook in de voorkomen of omgaan met radicalisering. Wat herken jij hieruit?
Ja, het is zo herkenbaar wat Galit zegt. Ik probeer heel erg bij te dragen aan de beweging van pionieren naar professionaliseren. En wat Galit beschrijft is heel erg pionieren. Daar probeer ik bij te dragen vanuit 4 rollen. Dus als wetenschapper kijk ik heel erg naar, vanuit mijn organisatie, antropologische blik van, goh, wat zijn nou patronen die we tegenkomen? Niet alleen in het fenomeen van radicalisering, maar ook in het werken ermee. Dat is een rol, maar ik doe dat ook als adviseur voor overheid en organisaties. Dus hoe kan je professionals beter ondersteunen? Welke aanpak is nou effectief of niet? Dat doe ik ook als professional, dus in de ondersteuning van gezinnen en personen die te maken hebben met radicalisering. En als trainer en coach. Dus als het gaat om professionals zoals Galit inderdaad, wat jij net zei. Hoe kom je nou van dat pionieren naar professionaliseren? En wat ik daarmee bedoel, is dat ik probeer bij te dragen aan dat we ons meer bewust worden van wat het werken met radicalisering van ons vraagt. Dus we hebben heel veel aandacht gehad voor het fenomeen, maar veel minder voor die professionele kant ervan. En dat is eigenlijk ook het haakje naar wat ik probeer bij te dragen in een zienswijze. Want wat ik bijvoorbeeld heel erg herken, Galit zei net over dat informatie delen. Als je radicalisering beschouwt als wicked problem, dus als een ongestructureerd probleem, dan is het heel kloppend wat Galit allemaal vertelt en wat andere professionals vertellen. Dus die dilemma's, niet weten wanneer het genoeg is. Er zijn van wicked problems zijn er tientallen kenmerken. Maar vier daarvan zijn heel erg belangrijk en die hoorde ik ook wel terug. En eentje daarvan, dat was die informatie delen. Want wicked problems hebben bijvoorbeeld geen stopregel. Dus je weet nooit wanneer het genoeg is. Hè, heb ik nou voldoende gedaan? Dus dat is een vraag die individuele professionals zich vaak stellen. Heb ik nou alles gedaan? Maar ook, hebben we vanuit onze aanpak nou alles gedaan? Dat levert een vorm van onzekerheid op, waar ook een drang naar is om die onder controle te krijgen.
Mag ik iets vragen? Je zegt, we hebben dan alles gedaan om...
Om radicalisering te voorkomen, hebben we nou hebben we de juiste mensen in beeld? Hebben we hier nou voldoende interventies opgezet? Nou, dus dat is het contact maken zoals Galit zei. Het gesprek voeren, hoe zie jij dit? Wat betekent dat voor jou? Maar die stopregel, dat er geen stopregel is, dat is ook dat veroorzaakt een enorme hang naar informatie. Dus dat een gemeente of een opdrachtgever in jouw geval vraagt van, of dat jij die druk ook voelt van ik moet informatie delen, komt ook door het niet hebben van een stopregel. Want ook een gemeente zit met die vraag. We zijn een regiehouder, maar hebben we nou voldoende in zicht? Dus je ziet dat ook bij overheden de drang naar informatie als controlemiddel, terwijl er is geen stopregel. En dat is wat ik probeer bij te dragen, dat we met die nieuwe blik op wicked problems, dat we daarmee eigenlijk met z'n allen kunnen zeggen, oké, we hebben dus geen eenduidige definitie over radicalisering. We vinden allemaal wat anders. Er is ook bijvoorbeeld geen wetenschappelijke definitie eenduidig. We hebben verschillende perspectieven. We hebben niet die stopregel waar we op kunnen leunen. En we hebben niet die standaard oplossingen. Iedere situatie in een nieuwe context vraagt weer om nieuwe dingen, om nieuwe vragen die we hebben. Maar als we dat weten, en dat zijn de patronen die ik als wetenschapper probeer bloot te leggen, en we ons daar bewust van zijn, dan hebben we het gesprek daarover. En dat helpt heel erg bij het ervaren van al die dilemma's en die spanningen en die druk. Maar dat klopt. Het klopt, want radicalisering is een ongestructureerd probleem. Er zit geen kop en een staart aan. Het heeft geen één definitie. Dus dat is een soort van rust die je kunt inbouwen en ook een gezamenlijkheid die je kunt aanbrengen.
Dus als we dat accepteren, eigenlijk weten we niet zo goed waar we het over hebben en zijn we daar zoekende in, dan ontstaat er meer ruimte om ook onderzoekend te zijn in plaats van gelijk naar oplossingen te zoeken en informatie te vergaren.
Ja, en dat zit heel erg op dat stukje samenwerken ook.
Susanne, jij hebt eigenlijk helemaal niks te maken met het thema radicalisering.
Nee, dat klopt.
Maar weet wel veel over niet weten. En ik ben heel erg benieuwd. En vertel vooral ook meer over wat je zelf doet. Maar waarom vinden mensen het nou zo moeilijk om het uit te houden in het niet weten? Dus waarom hebben ze zo'n behoefte aan wel meer informatie? En het verzamelen daarvan. Wat zit daaronder?
Ik doe al jarenlang onderzoek naar hoe innovatie en vernieuwing werkt. En je zou kunnen zeggen, die wicked problems, zoals Anne Brecht het noemde, wat dat radicalisering eigenlijk ook is. Dat zijn eigenlijk het soort vragen die... waar je niet meteen een pasklaar antwoord op hebt. Het zijn een beetje weerbarstige, stekelige, taaie vragen. En volgens mij, ik heb niet met radicalisering te maken, maar dat zou je wel ook als zo'n vraagstuk kunnen zien. En dat vraagt andere denkrichtingen. Je, eigenlijk, als je niet voorhanden hebt de oplossing die je moet, die gaat werken, moet je zoeken naar nieuwe denkrichtingen, moet je dingen aan elkaar verbinden die eerder nog niet verbonden waren. En dat lukt meestal niet onmiddellijk. Daar moet je ook een beetje voor kunnen vertragen en voor kunnen verdragen dat je het niet weet. En Galit, jij zei net wel mooi, had je het over de systeem en de leefwereld. Ik heb het idee dat in die systeemwereld van ons, daar wordt zo aan regelgeving of aan de noodzaak om resultaten op te leveren of te rapporteren wat je doet. En dat zijn eigenlijk heel andere krachten dan samen iets uitproberen of ergens over twijfelen of iets niet weten of even stil zijn. En eigenlijk is het een opgave voor ons, denk ik, met de vraagstukken waar we mee te maken hebben. En radicalisering is daar één van, maar er zijn veel meer wicked problems waar we vandaag de dag mee van doen hebben. Eigenlijk is de vraag, hoe kan je nou op zo'n normale werkdag, op zo'n dag, jij vond dat je het heel mooi verwoorden, Galit, want je hebt er continu mee te maken. Hoe maak je dan ruimte voor dat niet weten?
En wat zie je dan gebeuren bij mensen die dat goed doen? Die wel op zo'n werkdag ruimte maken voor het niet weten?
Nou, jij vroeg net ook, wat maakt dat mensen de drang hebben om het te willen weten? Nou, dit helpt om te weten hoe dat werkt. Er is een soort cognitief concept dat heet need for closure. En dat is eigenlijk de drang om losse eindjes aan elkaar te knopen. En de behoefte om iets te kunnen zeggen en om uitspraak te kunnen doen en iets te hebben opgelost of in ieder geval een antwoord klaar te hebben. En dat is iets heel menselijks, dat hebben we. En er bestaan zelfs testjes voor die je kan doen met items zoals ik voel me oncomfortabel wanneer ik de reden waarom iets gebeurt niet goed begrijp. Nou, en mensen die daar zich erg oncomfortabel bij voelen, bij dat soort uitspraken, die hebben een, moet ik het goed zeggen, als ze daar oncomfortabel bij zijn, hebben ze een hoge need for closure. En dan wil je het eigenlijk snel de eindjes aan elkaar knopen. En je zou kunnen zeggen, in een samenleving waarin we met die lastige vraagstukken te maken hebben, wordt er eigenlijk een beroep gedaan op je bekwaamheid om iets niet te weten. En om daar beter in te worden. En om die need for closure een beetje minder sterk aanwezig te laten zijn. Maar dat was eigenlijk niet jouw vraag. Want jij vroeg, wat zie je bij mensen die dat lukt?
Dat vroeg ik.
Ja,
ook. Nou, je gaf al een deel een antwoord. Dus het is al handig om te weten, dit is hoe het zit. He, dat geeft al rust en dat kun je ook uitleggen aan mensen binnen je organisatie. Van, hey, wacht even, volgens mij zijn we hiermee bezig.
Ja, zo zit het.
Zo zit het.
Ja,
en hoe ga je er nou mee om?
Nou, Galit, jij had het net over transparant zijn. Dat vond ik echt iets heel wezenlijks. Daar zit volgens mij een soort kern in. Het verhullen dat je het niet weet is iets wat eigenlijk helemaal niet helpt. Terwijl dat wel iets is wat heel menselijk is om te doen. Om het te verhullen of om het een beetje weg te schuiven. En om eerder harder te gaan roepen dat je het wel weet. En wat ik wel een boeiend onderzoekje vind. Mijn collega Mara Spruit heeft een interviews gedaan met mensen op leidinggevende posities. Dus een manager van een grote bank, gemeentesecretaris, een bestuurder van een zorgorganisatie. En die komen eigenlijk heel vaak in situaties terecht dat ze iets niet weten en niet weten wat ze moeten doen. En zij ontdekte iets heel boeiends, namelijk dat deze mensen allemaal een vorm van proces weten hebben. Dus ze wisten wat ze moesten doen op het moment dat ze het niet weten. En Galit, jij noemde daar net ook voorbeelden van. Dat je die boeken die jou hebben geholpen, maar ook intervisie en supervisie, dilemma's onder de loep nemen. Dat zijn eigenlijk allemaal vormen van proces weten, zou je kunnen zeggen. Die helpen om te weten wat je moet doen als je het niet meer weet. En zij zag dat die mensen die zij geïnterviewd heeft, bijvoorbeeld een wandeling gaan maken met de hond. Of een bepaald iemand opbellen om advies te vragen. Dus dat past volgens mij, ik weet niet of je een hond hebt, Galit, maar het past in ieder geval wel in het rijtje van dingen die je dan kan doen als je het niet weet wat je moet doen.
Dus dat zijn eigenlijk, dat kunnen kleine dingen zijn en wat grotere dingen. Dus een wandeling is rust inbouwen en de gedachte tot je laten komen. Om advies vragen is er eentje. Samen ruimte inbouwen voor reflectie.
En volgens mij is het belangrijk dat je erachter komt wat voor jou werkt. En daarom vond ik het wel boeiend, Galit, wat jij zei. Dat er veel jongere werkers zijn die helemaal niet zoveel tijd hebben of nemen of voelen om te reflecteren. Terwijl daar zit eigenlijk, dat is ook iets van dat, daar ontwikkel je dat met elkaar in. Weten wat je moet doen als je het niet weet. Maar dan is het wel zaak om gelegenheid te creëren om eens met elkaar naar een vraagstuk te kijken. Zo buiten de hectiek van de alle dag waar je meteen een beslissing moet nemen of moet handelen.
Anne Brecht, als jij hier nou zo naar luistert.
Ja, geweldig. Ja, heel herkenbaar. Ook wat je zei, Suzanne, over die transparantie die Galit inbrengt. Dat is een van de grote problemen in het werken met radicalisering. Dat er heel veel mist omheen hangt. Hè? Dus wat is nou onze radicaliseringsindustrie? Dat is ook waar ik op dit moment over aan het schrijven ben. En daar is heel veel, ik noem dat dus mist over, wat dus ook de druk verhoogt. Terwijl als we er transparanter over kunnen zijn, en dan heb ik het niet over veiligheidsinformatie zomaar op straat gooien of strategieën van de politie bespreken, maar wel over wat zijn die dilemma's waar we tegenaan lopen. Want dan wordt dat het gezamenlijke uitgangspunt en die reflectie daarop kunnen inbouwen. Dus en dat zie ik heel erg zo van wat zijn de drie dingen die echt helpen bij het ruimte maken voor dat niet weten bij radicalisering. Is ten eerste het experimenteren, dus met kleine stappen uitproberen. Tegelijkertijd evalueren en daarop reflecteren. Nou, is precies wat Suzanne, wat jij zei over wat Galit aandraagt van als je daar vanuit je werk weinig ruimte voor hebt, dat is essentieel om ook in het werken met radicalisering te doen. Dus dan bedoel ik niet alleen de klassieke evaluaties, maar ook de intervisie, ook het even sparren met een collega. En het derde punt, en dat zien we heel vaak over het hoofd, zijn de inzet van excellente professionals. Dus wie zijn de mensen die op welk moment de juiste eigenschappen hebben of de juiste vaardigheden? En daar hoort dus ook heel erg dat omgaan met oncomfortabel niet weten bij. En dat is een punt wat we denk ik echt wel een beetje verwaarloosd hebben. Omdat we heel erg gefocust hebben op wat is nou dat fenomeen. Terwijl het gaat ook over wat zijn nou de vaardigheden die je nodig hebt. En dus het excelleren daarin. En dan vind ik, ja, Galit is daar een heel mooi voorbeeld van. Als excellente professional. Het omgaan en het leren in die praktijk er ook samen mee kijken. Ook naar een ook in dit geval met de opdrachtgever. Maar dat zijn eigenlijk drie stappen. En dat hoor ik jou dus zeggen. En dat klopt ook heel erg met het werken met radicalisering.
Heel boeiend om te horen. Want volgens mij is ook, je zou kunnen zeggen, jij legt de nadruk op dat wat je niet zozeer het probleem wat op te lossen is, maar wat je samen doet om daar aan te kunnen werken. En dat is, als ik het vanuit mijn vak beschouw, is dat precies de vorm van leren die nodig is om tot nieuwe aanpakken te komen. En dat is iets wat, volgens mij illustreer jij dat wel met jouw aanpak, Galit. Dat is niet, dat leer je niet in de klas. Nou, de klas kan een beetje helpen voordat je aan de slag gaat misschien. Maar uiteindelijk is dat een vorm van leren en kennisontwikkeling die er niet echt uitziet als leren en kennisontwikkeling, maar die ziet er gewoon uit als werk. En daarom is hij misschien ook niet altijd zo makkelijk te herkennen. Dus ik zou eigenlijk wel benieuwd zijn hoe jij dat, ik weet niet of het aan mij is om dat te vragen, maar ik ben benieuwd hoe jij het, hoe jij dat vormgeeft. Hoe lukt het jou wel om die ruimte voor reflectie te maken? Wat doe jij daarin?
Nou, wat ik daar precies in doe, ik ga eerst de vraag beantwoorden over wandelen met een hond. Dat doe ik niet. Ik wandel met mijn kinderen. En met name in
je
de
brengt je dochter naar zwemles.
Ja, precies. Dus nee, het proces weten voor mij en hoe ik daar de tijd en de ruimte voor creëerde, was voornamelijk om vaste dagen te implementeren. Om de mensen die ik nodig heb, dus als het nou juridische vragen waren, om dan contact te nemen met een jurist die dan in mijn omgeving zat, of een jongerenwerker of een schuldhulpverlener. Ik denk wel dat ik heel blij mag zijn dat ik die mensen om me heen had. Dus ik had wel een hele goede formele netwerk om me heen om daarover te sparren. Ik denk dat enorm belangrijk is.
Je schakelt echt veel verschillende expertises in. Je noemt nu zo even jurist, schuldhulpverlener, andere jongerenwerkers. En die ken je en die weet je dan op het juiste moment te benaderen. Of je zegt, ik plan dat in.
Yes. Ik plan dat in door kijk, contact te leggen is makkelijk, denk ik. Maar het contact onderhouden, dat is echt de norm. En ik weet dat als je die contacten onderhoudt, dan staan mensen er voor jou en weten ze ook in het werk wat ik doe, wat zo complex is, dat zij voor me klaarstaan. En ik weet dat beide partijen hier winst uit kunnen halen. Dus je hebt in je achterhoofd wel zitten van, het is een win-win situatie. En de grootste winnaar in dit proces weten zijn de deelnemers.
Ja.
En dat is voor mij het allerbelangrijkste.
Wat gun je andere professionals die met dit thema bezig zijn?
Nou, wat
wens je ze toe en wat wens je jezelf ook toe?
Ik denk wel dat dat bij mij met elkaar te maken heeft. In het begin, als ik terugkijk naar 8 jaar geleden, wist ik niet veel en stond ik weinig stil. En had ik voor mijn gevoel dat ik niet groeide. En ik heb heel vaak gekeken naar de piramide van Maslow en weet dat zelfontwikkeling het hoogste niveau is. Dus dat is ook wat ik andere jonge werkers gun. Gun jezelf de tijd, creëer die tijd om jezelf te ontwikkelen. Dus dat is naar de jongerenwerkers toe. En als ze kijken naar beleidsambtenaren en opdrachtgevers, dan zou ik zeggen, maak managers vaker of meer bewust dat ze die ruimte creëren en die mogelijkheden bieden aan jongerenwerkers of hulpverleners of wie dan ook, om te reflecteren.
Gun mensen, geven ruimte om te reflecteren. En Suzanne, jij zei ook nog iets moois. Eigenlijk vindt leren niet alleen plaats in een cursus of in een trainingsvorm, maar vooral ook in het werk zelf. Dus in die reflectieruimte.
Helemaal het leren voor dit type werk. Dat is onmogelijk. De kennis daarvoor bestaat nog niet. Dus je moet het gaandeweg ontwikkelen.
En wat is daar heel belangrijk in? Wat zou jij nog meegeven hierover?
Nou, wat ik zelf merk, terwijl we hier aan tafel zitten in de studio, is dat ik echt het heel mooi vind om te luisteren naar wat Anne Brecht hierover vertelt en Galit. Vanuit heel andere expertises dan hoe ik weer kijk. Terwijl het ook heel erg op elkaar aansluit. Dus voor mij is eigenlijk, dat hoort ook weer bij dit type vraagstukken waarbij je het antwoord niet weet. Net die verschillende invalshoeken daarop kunnen ook helpen om daar ander licht op te werpen. En ik gun mezelf af en toe om daar uitstapjes in te maken, zoals vandaag. En dat is wat ik iedereen gun.
Nou, we zijn begonnen met deze podcast met de vraag: hoe kunnen we ruimte maken voor het niet weten bij de aanpak van radicalisering? Wat willen we nog zeggen over wat er nodig is? Nou, dat hebben we net al van jou gehoord, Suzanne en Galit. Anne Brecht, heb jij daar nog een toevoeging op?
Ja, ik vind het prachtig wat jullie gezegd hebben. En dat herken ik ook voor mezelf. Ook de groei voor ontwikkeling. En jezelf toestaan juist die meerdere perspectieven te hanteren. En ik denk dat wat ik andere professionals heel erg gun, is deze zienswijze van het ongestructureerde probleem, om dat als gezamenlijke kapstok te gaan hanteren. Want dat voldoet op een of andere manier toch aan die behoefte van die need for closure. Zonder dat je zegt, dit is de oplossing, zo is het exact. Zo moet je het zien, maar je hebt dan wel een gezamenlijk kader van waar je uit kunt kijken. Oh, het klopt, al die dilemma's, al die vraagstukken. Dit is de ruimte die we nodig hebben.
Galit?
Ja, ik heb nog wel een extra toevoeging op datgene wat ik zei. Het is wel belangrijk om die momenten of die basis samen te creëren met jongerenwerkers. Om zo eigenaarschap te creëren en het te verduurzamen. Dat is wel een belangrijke toevoeging.
Ja, dus ga niet bedenken hoe die reflectie eruit moet zien, leidinggevende, maar doe dat vooral ook samen met de jongerenwerkers of jeugdhulpverleners of wie dan ook die het werk doen.
Yes, ja, dat is hem.
We hebben veel gehoord en volgens mij is een van de belangrijkste dingen, je mag het dus niet weten. En dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor beleidsmedewerkers, dat geldt voor jongerenwerkers, dat geldt voor leidinggevenden. Erken dat, want dat past bij zo'n groot probleem, maar kijk wel goed naar wat kunnen we nou leren. Dus welke stappen zetten we? Hoe evalueren we daarop? Hoe geef je ruimte aan de excellente professionals die er ook nodig zijn om met zo'n taai probleem aan de slag te gaan en ervan te kunnen leren? En leer van elkaar zienswijze. En geniet daar ook van, zoals we dat, en daar sluit ik me helemaal bij aan, vandaag ook hebben gedaan. Ontzettend bedankt Galit, Suzanne en Anne Brecht voor dit gesprek, voor het delen van jullie inzichten, voor het luisteren naar elkaar. Bedankt luisteraars dat jullie ook naar ons hebben geluisterd. Heb je tips voor ons of wil je meer informatie over het leren bij het voorkomen van extremisme? Ga dan naar www.platformjap.nl. Dankjewel.